Ik zit bij het raam op de zolder die uitkijkt over het beboste terrein achter Dorrel House. Precies zoals ik me voorstel dat mijn moeder meer dan 16 jaar geleden heeft gedaan, toen ze ongeveer zo oud was als ik. Dit jaar waren door de zware regens in maart en de vroege regen in april de bomen en struiken in het noorden van de staat New York zo dicht en wilderig gegroeid dat de zon nauwelijks de grond in het bos kan bereiken. Terwijl ik daar zit, probeer ik me voor te stellen en te begrijpen hoe het geweest moet zijn om je als een vogel in een kooi te voelen. Vooral een vogel die doelbewust de kooi was binnengevlogen. Want dat was wat mijn moeder had gedaan. Maar anders dan een vogel kon zij niet zingen of te luidruchtig rondfladderen. Mijn moeder had zich gemetamorfoseerd in een zwijgende gevangene, geluidloos en spookachtig. Ik was op die zolder verwekt door de zoon van mijn grootouders, Jesse, toen hij en mijn tante Zipporah mijn moeder daar verborgen hielden nadat ze haar stiefvader, Harry Pearson, had vermoord. Maar toch had ik praktisch gesproken geen ouders. Bijna vanaf de eerste dag dat ik gevoed werd en mijn relatie begon met de mensen die voor me zorgden, de mensen die van me hoorden te houden en van wie ik hoorde te houden, begreep ik dat ze oma en opa waren, niet mama en papa. Geen van beiden beweerde iets anders te zijn. Natuurlijk kan ik me niet precies herinneren wanneer ik de woorden mama en papa, moeder en vader, mami en papi hoorde. Misschien voor het eerst toen ik op de televisie zag hoe andere meisjes en jongens van mijn leeftijd verzorgd werden door jongere mensen. Zelfs toen al begon ik te voelen dat ik anders was en begon het tot me door te dringen dat er iemand die heel belangrijk was, in mijn wereld, mijn leven, ontbrak. Nu, jaren later, voel ik me nog steeds als iemand die al voor haar geboorte deels geamputeerd is. Misschien zou een kinderpsycholoog dit alles als een buitenkansje beschouwen. Hij of zij zou misschien zelfs besluiten een artikel aan mij te wijden in een of andere therapeutisch tijdschrift. Mijn klasgenoten en zelfs mijn docenten zouden niet verbaasd opkijken als mijn foto verscheen op de voorpagina van Child Psychology of een soortgelijke publicatie. Ik weet zeker dat ik er geen goed aan doe, of hun mening over mij zal veranderen door mijn zwijgen, of, vooral, door de manier waarop ik me kleed. Ik kan er niets aan doen dat ik me aangetrokken voel tot donkere kleuren en blouses, rokken en schoenen die niet bepaald flatteus zijn voor mijn uiterlijk. Ik draag kleren die me meestal 1 of 2 maten te groot zijn. Dingen die vrouwen van de leeftijd van mijn grootmoeder zouden dragen. De andere meisjes noemen mijn kleding dan ook oma-kleren. Ze knikken met hun hoofd en klakken met hun tong als ik voorbij kom in de gangen van het schoolgebouw.